Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Dijk uit Ridderkerk zal vanavond het woord van God bedienen. Dan nog een andere mededeling. Bij het inkomen van de kerk heeft iemand zijn handtas verloren. Als iemand een handtas heeft gevonden die niet van hem is, wilt u die dan bij de kosten inleveren, dan is die ook weer terecht. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp binnen de gemeente. De tweede collecte is voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor de vakantiebijbelweek. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in mei bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang uit de tweede berijming van de 12 artikelen, vers 3 en 4. De kerkraad wens je allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid en troost worden u geschonken van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus onze Heere, van de Heilige Geest onze Trooster. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 95, vers 2. De Heer is groot en heerlijk, God en koning die het zalig lot ver boven alle goden kan schenken. Daar gaat het ook over vanavond in de verkondiging, over het heil van de Heer, wat ons wordt verkondigd. Maar ook onze reactie uit vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, dat moet je niet doen, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 2 en vers 4. Wij beleiden ons geloof hier en met elkaar thuis ook, met ons verbonden en met iedereen op de wereld die de Heer Jezus heeft lief gekregen. En dan willen we daarna zingen, Psalm 25 vers 6, Als het gaat om het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wie heeft er ook lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen en ook leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, dat is zijn enige geboren Zoon, maar ook onze Heere. Hij is toen hij naar de aarde gekomen is, ontvangen van de Heilige Geest en ook geboren uit de maagd Maria. Hij heeft ook geleden, dat was onder Pontius Pilatus, toen is hij gekruisigd, hij is gestorven, ook begraven, zelfs ook neergedaald tot in de hel, hè, van zijn Vader verlaten. Maar op de derde dag ook weer opgestaan uit de doden, daarna is hij opgevaren naar de hemel en daar zit hij nu ook vandaag aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij dan ook komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene kerk van Christus. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Maar ook vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij bidden om de Heilige Geest voor de opening van het woord van de Heere en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Almachtige, trouwe, genadige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. We willen u danken in ons gebed, Heere. Want daar mogen we wel mee beginnen voor deze dag die we weer gekregen hebben tot hiertoe. Voor de ontmoeting met u vanmorgen en nu vanavond. Weer opnieuw een ontmoeting met u als het tot ons doordringt. Wat dat is, wat dat betekent dat u ons ontmoeten wil. U, die hoge, die grote, die heilige God. Die zo ver weg woont bij ons. In de hemel met alle die daar zijn, engelen. Maar ook mensen die we niet kennen, die we wel gekend hebben. Die daar mogen zijn in de heerlijkheid al bij u. En wij hier op aarde, zondige, nietige mensen, Heere. En dat u ook vanavond hier naartoe komt. Wij kunnen niet bij u komen. Maar u komt bij ons vanavond. Hier in uw huis. En aan het midden van uw gemeente. Een deel van die wereldwijde kerk van u. Als we dat beseffen wat dat betekent. Dan zitten we hier vol verwondering, dankbaarheid, maar ook met ootmoed en kleinheid. Heere, dat u vanavond in ons midden wil zijn. Dat is uw liefde, dat is uw genade, uw ontferming met ons, ook vanavond. Maar dat dat mogelijk is, Heere. En dan moeten we niet naar onszelf kijken als gemeente en ook niet naar onszelf persoonlijk. Want niemand van ons heeft dat verdiend. En geef dat we dat ook een stukje doorleven ook. Vanuit het geloof. Maar dat dat kan door u, Heer Jezus, door uw offer. Dat u die weg daarvoor geopend hebt. Ook vanavond. En daar pleiten wij op dat offer van u. Dan vragen we, kom vanavond, wilt u hier bij ons zijn? En dat u dat doet door de Heilige Geest. Dat uw geest in uw gemeente, maar ook in de harten persoonlijk werkt en woont. Waar dat nog niet zo is, o Heilige Geest, wilt u daar ruimte voor gaan scheppen. In ons hart, ons leven. En waar dat wel zo is, wilt u daar dan ook bemoediging, versterking, verwondering, blijdschap in geven. Want als we daarnaar zoeken, dat we zeggen, ja, die Heilige Geest, die heb ik ook nodig, maar hoe moet dat? Geef dan ook vanavond duidelijkheid erin. Hoe u werkt en hoe u binnenkomt. En hoe u dat hart van ons, zo vies, zo vuil, van zonde, van ongeloof, hoe u dat aanpakt. En hoe u daar een woning van maakt. Waar u zelf in komt wonen, o Heilige Geest. Daarom bidden wij, kom vanavond in ons midden. Zegen ons met elkaar ook. Ieder die een taak en roeping in deze dienst ook vervult, ook thuis met ons verbonden. En dat zo vanavond ook ervaren worden, dat u ook echt in ons midden bent, dat we uw stem horen. Stem van de Zoon van God, van de Heer Jezus, de stem van de Vader, van de Heilige Geest. Heere, dat willen wij u vragen voor deze dienst. En vergeef het verkeerde, het zondige, ook van deze dag. Reinig ons door het bloed van de Heer Jezus ervan. En leg dat bloed van u, Heer Jezus, over ons heen, ook vanavond als gemeente. En ook persoonlijk over onze hart en zie ons daarin aan. En kom zo vanavond te werken dat u alle eer en glorie ontvangt. En dat van mensen die er van zichzelf geen hart voor hebben. En die er toch zin in hebben. Zin in hebben gekregen, liefde ten diepste voor gekregen. Om u te loven en te prijzen. Want u bent het allerhoogst en het eeuwig goed. Uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen, gemeente, op deze zondag na Pinksteren uit Handelingen 2. Uit het Pinksterevangelie. En dan lezen wij de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. De preek van Petrus. En dan ook de reactie van mensen daarop. Handelingen 2, vers 21 tot en met 41. Handelingen 2, vers 22 tot en met 41. Daar zegt Petrus het volgende, als hij uitgelegd heeft dat ze niet dronken zijn, maar dat God de profeet Joël vervult wat er gezegd is over de komst van de Heilige Geest. Dan zegt hij het volgende in vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarene, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het vlees, zijn vlees betrof, dat hij de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. En David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die u gekruisigd hebt. En dan komt de tekst, vers 37 tot 39. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En dan gaan we verder. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af, spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover lezen wij het woord van God en dan ook vers 37 tot 39, de tekst voor de verkondiging. Wij gaan ons daarop voorbereiden en dat doen wij met het zingen van Psalm 651. Psalm 51. Dat is een psalm van de verootmoediging. Dat komt ook terug in de verkondiging. Vers 5 en vers 6. Vers 5, dat is: verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Hè. Keer u van mij af, Heere, dat u niet mijn bedreven kwaad ziet, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Maar ook vers 6: verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En laat mij van uw Heilige Geest niet scheiden, want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Psalm 51, vers 5 en vers 6. Gemeente, ik noemde als tekst voor de boodschap van God vanavond Handelingen 2, vers 37 tot 39. Ik zal het eerst nog een keer voorlezen. Er staat: en toen zij dit hoorden, die preek van Petrus, werden ze diep in het hart geraakt. Ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Zover de tekst voor de verkondiging. En ik zou zeggen, hier doen we het voor, hè? Hier doen we het voor. Hier kom je voor naar de kerk. Hier preken we voor. Dit hoop je in elke dienst. Dat de preek zo'n uitwerking heeft. Toch? 3000 mensen reageren op de preek van Petrus. En ze reageren allemaal ook nog op dezelfde manier. Met berouw en geloof in de Heer Jezus Christus. Op één preek. En het was ook nog de eerste preek die Petrus hield. Je wil zeggen, de preek van een proponent. En die preek van Petrus, die zat heel goed in elkaar. Kijk het maar na. Hij haalt 3 Bijbelgedeelten aan. Dus de preek komt uit de Bijbel zelf. Joël, Psalm 16 en Psalm 110. Een Bijbelse preek. De kern van die preek is de Heer Jezus Christus. Hij zegt het 3 keer, vers 23, 32, 36... Deze Jezus, daar preekt hij over. De gekruisigde en de opgestane. Legt hij allemaal uit vanuit de Bijbel. Er gaat in de preek ook een alarmbel af. Toch? Want hij zegt eerlijk: deze Jezus hebt u gekruisigd. Maar er zit ook een geweldig effect in de verkondiging, toch? 3000 mensen komen tot geloof en bekering. Reageren alle 3000 op dezelfde manier voor de boodschap die Petrus mag brengen. Hoe bestaat het? Petrus en het apostelteam kunnen op de Pinksterdag 3000 mensen inschrijven die op één dag gedoopt werden en belijdenis deden van hun geloof. Nou, wij zouden zeggen kerkplanting in Jeruzalem. Nou ja, ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken. Ik zo'n 34 jaar predikant zijn, meer dan 3000 keer gepreekt. Hoeveel mensen zouden er zijn ingeschreven in het koninkrijk van God en tot geloof en bekering zijn gekomen? Ja, ik heb ze niet geteld. Ik weet dat de Heere ermee werkt. Dat het de belofte is dat zijn koninkrijk gebouwd wordt en mensen tot geloof en bekering komen. Maar ja, er worden er ook uitgeschreven. Hebben we geen probleem tegenwoordig? Niet met kerkplanting, maar met kerkkrimping in Nederland. Meer dan je lief is, toch? En dan denk je, wat doen we fout, hè? Wat doen we fout? Met preken? Nou ja, daar denken we ook over na. Als kerk, als gemeente, als predikanten. Er zijn boeken, artikelen, allerlei adviezen, hè? En ik noem ze maar even. Tenminste, de grote lijnen. Preek kort en bondig. Anderen zeggen, stel je als dominee een beetje kwetsbaar op. Niet zo zekertjes. Dat we op zoektocht zijn. Weer anderen zeggen, je moet in de actualiteit duiken. En daar moet je op ingaan. Misschien als een intro van je preek. Weer anderen zeggen, bespreek je tekst met de gemeenteleden vooraf. Of met jongeren, wat zij erin zien en doet daar wat mee in de preek. Weer anderen zeggen, verdiep je vooral in kinderen. Zodat je ze kunt aanspreken en ze er ook bij kunt houden, hè, tijdens de preek. Weer andere adviezen zijn, geef concrete handvaten. Om christen te zijn in het dagelijks leven. Sommigen komen ook met bepaalde kerkmodellen, groeimodellen, die een kans van slagen hebben om een aantrekkelijke missionaire kerkgemeente te mogen zijn. Met een uitstraling en een elan. Toch? Nou, wat ik vanavond aan deze adviezen zou willen toevoegen, dat is wat ik las naar aanleiding van deze tekst uit Handelingen 2, die zei, preek en blijf preken zoals Petrus toen preekte, toen die vol was van de Heilige Geest. Maar goed, daar moet je natuurlijk over nadenken en dat kunnen we elkaar eens meegeven vanavond. Hè? Wat bedoel je daar dan mee? Preken zoals Petrus preekte. Nou ja, ik zei al, die preek van Petrus, die was onderbouwd. Hè? En de kern van die preek was natuurlijk de Heer Jezus. De gekruisigde, de opgestaande, de Messias van Israël. Onderbouwd vanuit de Bijbel, vanuit de schriften. En dat deze Jezus Christus, dat hij de Messias is en dat hij de zaligmaker is van zondige mensen. En dat deze Jezus door kruis en opstanding Heere is geworden, de Kyrios staat er, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat jullie deze Jezus hebben gekruisigd. Je wilde van hem af. Je moest hem niet. Toch? Daarmee confronteert Petrus de gemeente toen, de mensen in Jeruzalem, met een gekruisigde en een opgestane Heer Jezus. En wat doet die boodschap? Wat doet die boodschap? Nou, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Het dossier van de mensen werd opengelegd. Wat zij gedaan hadden met hun eigen Messias. En dat bracht een schok teweeg. Noem het maar een geloofsschok van binnen. He, want ze zeggen, wat moeten we doen? U zegt, nou, daar zit ik nou echt in de kerk niet op te wachten. En daar ben ik echt niet op verlegen om nog eens een schok te krijgen. Ik heb al genoeg schokken meegemaakt in mijn leven. En ik heb ze nog lang niet allemaal verwerkt. Van die diepe schokken als het gaat om verdriet, om rouw. En anderen zeggen, ik heb een schok gehad op mijn werk. Want ik heb er 30 jaar gewerkt en dat was reorganisatie. En ik werd aan de kant geschoven. Weer anderen die zeggen, joh, ja, ik had graag samen willen door het leven willen gaan. Maar ik ben single gebleven, dat wilde ik liever niet. Maar toch, het is allemaal zo gelopen. Maar het gaf toch wel eens een schok, zeker als je anderen om je heen ziet die getrouwd zijn. Weer anderen zeggen, ik ben geschokt omdat ik misbruikt ben. En ik hoorde ook een keer iemand die zei, joh, ik ben er nog lang niet overheen, maar mijn zaak is failliet gegaan en ik kon naar mijn centen fluiten en nou, dat nog te maken met kerkelijke mensen ook. Nou ja, dat kan, hè, van die diepe schokken in je hart, waar je niet overheen komt. En dat kan allemaal. En daar zeg ik helemaal verder is niks van. En dat is erg genoeg. Maar deze schok. Deze geloofsschok. Daar kun je niet buiten. Daar kun je niet buiten. Waarom niet? Het legt het probleem van u en jou en mij op tafel. Wat er bij mij speelt, u speelt en bij jou speelt van huis uit. Je zit niet op één lijn met de Heere Jezus. Als je zaligmaker en je redder, dan sta je radicaal tegenover hem. Dan ben je een tegenpool van de Heere Jezus. En niet zomaar een tegenpool, maar er zit een stukje vijandschap in je. Van je moet er niet en hij komt er niet in bij mij. U zegt, ja, dat kun je zeggen van die mensen tegen wie Petrus spreekte. Maar moet je dat nou vanavond ook hier zeggen? Moet ik dat nou ook hier verkondigen? Ook tegen mezelf? Nou, er is een bekende dichter, Revius, die heeft gezegd, zijn niet alleen de Joden, Heer Jezus, die u gekruisigd hebben, maar ook ik heb dat gedaan. Met andere woorden, als ik toen geleefd had, toen de Heer Jezus gekruisigd had, had ik ook meegeroepen, weg met hem en kruis hem. Geen haatje beter. In de ogen van God zit ik vol met missers. Maar de grootste misser in mijn leven is dat ik de deur voor de Heer Jezus dicht houd en dat ik hem afwijs. Dat is mijn dossier. Dat is mijn dossier. U zegt dat kun je beter dicht laten. Dat kun je beter dicht laten. Oh ja? Dat moet juist open. Kijk maar hier naar deze mensen. Petrus, die maakt hun dossier open. En kijk eens eventjes wat die boodschap doet. Een aardschok in hun hart, om zo maar te zeggen. Ravage van binnen. Alles in puin. Pijn, berouw. Want ze roepen het uit. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Waarom? Ze krijgen te horen. In hun dossier staat, ze hebben de Messias, de Heer Jezus, gekruisigd. Wij. Onze Messias. Nou ja, als u weet hoe diep het verlangen erin zit bij het Joodse volk naar de Messias, dan kunt u een klein beetje aanvoelen hoe schokkend dit moet zijn. De Messias die wij verwachten, waar we voor bidden, hebben wij gekruisigd. Onze eigen Messias. Wat moeten we doen? Ze geven de Heer Jezus niet de schuld. Door te zeggen, had hij nou nog duidelijker geweest? Was hij nou nog maar radicaler met ons geweest? Want de Heer Jezus was duidelijk. Toch? Hoe vaak had hij niet gezegd, ik ben de Zoon van God. Wie mij kent, kent ook de Vader. Toch? Hoe vaak was de Heer Jezus niet radicaal geweest? Wie in mij, in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie niet in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven niet. Dus daar geven ze de schuld. Ze wijzen niet naar een ander, om het zomaar te zeggen. Ze gaan naar zichzelf. Kunnen wij dit nog goed maken? Is hier nog iets aan te doen? Nee, dat kan niet meer. Het is gebeurd, hè? Ze hebben hun Messias gekruisigd. En dat is het probleem. En daar zitten we allemaal mee, met dit probleem. Dat hebben we zelf opgeroepen, hè, toen we met God gebroken hebben, toch? gebroken, hè, met God die ons geschapen heeft. Met een hart vol liefde, in toewijding en het kennen van God. En we horen het in de preken. De Heer laat het ook eerlijk altijd zeggen, hè, in de verkondiging. Mensen, je bent verkeerd bezig. Zie op Jezus Christus. Maar we maken van de Heer Jezus, nou ja, we maken. Hij is voor ons een voorbeeld. Hè. We hebben zo onze beweegredenen, we hebben zo onze beelden over de Heer Jezus. Hij is onze genezer, hij is de wereldverbeteraar. Hij is het voorbeeld. Het lijkt erop dat mensen best wel een beetje op één lijn zitten met de Heer Jezus. Totdat de boodschap op het hart gedrukt wordt. Deze Jezus, dat is de zaligmaker van zonden. Die is gekomen om die breuk tussen God en ons weer te helen. Dat er weer een open vaarwater komt tussen de Heere en tussen ons. Deze Jezus, dat is degene die voor u de dood in moet. Hij moest gekruisigd worden voor die zonde van mij. Maar hij wilde ook gekruisigd worden. Dat is zijn liefde. Dat hij die weg heeft willen gaan. En daar word je mee geconfronteerd met die boodschap van Jezus Christus. Toch? En dan zit ik dan in de kerkelijk, godsdienstig, religieus. En toch door onze zonden de Heer Jezus gekruisigd. Daar ga je met je goede gedrag. En met je kerkelijk gedrag en wat het ook is. Dat is ontdekking. Een ontdekking die wat met je doet. Tot diep in je hart, wie je bent voor God, met je vrome gevoel en je goede gevoel en noem alles maar op. Maar dat God zegt, je zit verkeerd, jongen. Je zit verkeerd. Geloof je dat? Eigen je dat ook toe? Dat je zegt, ja, dat ben ik. Ik hoef naar niemand anders te kijken, dit is mijn dossier. Want dat is nodig, hè? Dat zie je hier ook. Hè? Bij het Joodse volk is dat nodig en ook bij ons. Want er wordt in de preek door Petrus doorheen geprikt. Ik ben schuldig aan de dood van de Heer Jezus. Aan het kruis van de Heer Jezus. Zit u ermee? Ben je ook diep geraakt in je hart? Dat wordt je diep geraakt. Het is eigenlijk alsof er een dolksteek in je hart gekomen is. Mensen, dan zit je in de knoei met jezelf. Echt waar, dan weet je niet meer hoe het moet. Wat moeten we doen? Wat moeten wij doen? Ze vragen om raad aan Petrus. Zeg het alsjeblieft, Petrus, wat moet ik doen? En ik doe het, ik zal luisteren. Maar zo kan het niet verder. Ziet u dat? Dat God zo hun hart breekt. Dat hoeft niet in één keer, daar kan de Heer ook langer over doen bij je. Maar dat het dossier open gaat. En dat je daarvoor buigt voor God. En zegt, Heere God, dit ben ik. Ik kan er niet anders meer van maken. Preken zoals Petrus preekt. Maar ja, er gaat nog een dossier open, hè? Toch? Het dossier van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft ook een dossier. Dat zegt hij, dat zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Dan zegt hij, God heeft zijn zoon gezonden in de wereld. En deze Christus waarmee hij de wereld met zichzelf verzoent. Hij is tot zonde voor ons gemaakt. Het dossier van de Heer Jezus, dat gaat ook open. Zegt Petrus. Wat moeten we doen? ik open voor u ook vanavond het dossier van de Heer Jezus Christus. En Petrus zegt allereerst dan, bekeer u. Wat is dat? Ja, heel eenvoudig, stoppen waar je mee bezig bent. Stoppen waar je mee bezig bent. Ja, wat wilden ze? Nou ja, opbouwen wat in puin ligt, hè? Wat moeten we doen? Laat dat liggen. Wat door die geloofsschok in puin ligt, dat moet je laten liggen. Daar moet je niks mee doen, daar kun je ook niks mee doen. Maar wat dan? Bekeer u. Bekering, weet je wat hier betekent? Dat veranderen van gedachten. Bouw iets op, iets nieuws. Met andere woorden, kom op één lijn zitten met de Heer Jezus Christus. Als je zaligmaker, die deze zonde van jullie, die, dat je hem gekruisigd hebt, vergeven wil. Bekeer je. Ga niet opbouwen wat in puin ligt bij jezelf. Want daar kom je nooit mee klaar, daar kun je ook niet opgebouwd krijgen. Ga niet bouwen op je eigen vertrouwen of iets dergelijks, dat je toch wel goed zat met je kerkelijk leven en je wel een plekje bij God verdiende. Nee, dat ligt in puin. Als je eigen dossier open gaat. Maar bouw op Jezus Christus, de Heiland, de Zaligmaker. Draai je naar hem toe. Ik weet nog dat de dominee zei, weet je wat bekering is? Rechtsomkeerd maken en terug naar de Heer Jezus Christus. Maak die keus. Beslis nu, betekent dat. Met andere woorden, til dat niet over een paar dagen heen. Of zeg ook niet, nou over een maand zal ik het verder gaan doen. Nee, nu. Zie je dat wat Petrus doet? Hij stuurt ze regelrecht met dat gebroken hart, met die dolk in het hart, naar de Heer Jezus toe. Bij hem moet je zijn. Ah, u zegt, ja, kan dat dan wel, hè? Kan dat dan wel? Want ja, ze kunnen denken, we hebben hem gekruisigd. Zal hij ons dat niet betaald zetten? Nee, zegt Petrus. Hij zet niks betaald naar jullie toe. Hij heeft alles voor je betaald. Ik noem hem Jezus, staat er in de tekst. Zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ik noem hem Christus. Christus, nou dan kun je de catechisatie even ophalen. De priester die zijn leven gaf, de koning die jou regeert. Maar ook de profeet die woorden van eeuwig leven heeft, toch? En dat offer van hem telt bij God. En als koning wil hij de regie in handen krijgen van jouw hart en van jouw leven. Deze Jezus, die staat op u te wachten. En op jou en op mij. En ik zeg dit in de naam van Jezus Christus, staat er. In de naam van, dat betekent op bevel van de Heer Jezus. Moet ik dit tegen jullie zeggen. En het betekent niet alleen op bevel van de Heer Jezus, het betekent ook nog op kosten van de Heer Jezus, zeg ik dit. Geloof in de Heer Jezus Christus. Hè? Bekering en geloof, dat hoort bij elkaar. Altijd met twee woorden spreken. Zegt de, dat leer je ook, hè, in het geloof. Nou en of. Nieuwe gedachten krijgen. Wedergeboren worden. Ongelooflijk toch? Dat is toch een wonder. Ik hoop dat u dat ook zo ervaart. Jezus, die je eerst niks waard was. Die je gekruisigde door je ongeloof. Je geloofde het eigenlijk niet. Je wilde niks met hem te maken. En deze Jezus is je nu alles waard. Hij nummer één. Die jij eerst afwees. Daar strek je nou je handen naar uit, Heer Jezus. Wees ook mijn zaligmaker. En dat kan maar door één manier. Door die wonderlijke liefde van de Heer Jezus. Wiens dossier vanavond voor u ook geopend ligt. Op zijn kosten. Alles op zijn kosten. Laat je dan ook dopen tot vergeving van zonde. Zie je dat? Dat is de oplossing. Als je aan de grond zit, als je met die geloofsschok zit in je hart, wat moet je doen? Laat je dopen tot vergeving van zonde. Vergeving. Weet u wat dat is? Schoon schip maken. Schoon schip maken. Dat is vergeven. Is dat makkelijk? Of niet? Nou ja, ja en nee. Dat is makkelijk. Want de Heer Jezus belooft het je. En hij vergeeft alles. Hij doet alles weg wat tussen hem en jou instaat. Al die zonden weg. Die vergeeft hij. En als de Heer Jezus ze vergeeft, dan zijn ze ook echt weg. Dan komt hij er ook nooit meer op terug. Aan de andere kant is het ook weer niet makkelijk, hè? Want de Heer Jezus is wel de gekruisigde Jezus. Hè? En als je daarover nadenkt, van jonge, jonge, als ik nou maar bij God gebleven was, wij met z'n allen, dan had de Heer Jezus dat niet hoeven te lijden. Die verlatenheid van zijn vader voor mij. Toch? Maar nou is hij om mijn zonde gekruisigd, tot mijn redding. Dat is wat. Dat gaat toch ook door merg en benen, als je eerlijk bent. Vanwege de liefde voor deze heiland. Dat je zegt, Heere Jezus, dat u dat voor mij hebt overgehad. Daarom die nodiging in de boodschap. Dit deed ik nou voor u. Die hem afwezen, die worden door hem niet afgewezen. En daarom vertrouw je toe. Door de belofte en het gebed. Met je aanvechting en met je strijd. Geef je over aan hem. Deze boodschap. Hij neemt je terug. Hij neemt je terug. Wist je dat? Zijn dossier mag ik voor je openen. Laat je dopen tot vergeving van je zonde. Dopen staat er. Wat is dat? Nou, dopen, dat is ondergaan in het water. Hè? En als je ondergaat in het water, dat is een stukje symboliek. Dat betekent dat, dat je je oude godsdienstige leven, of wat voor leven het ook is, dat dat onder water gaat, dat je daarmee breekt, daaraan afsterft, dat je dat doodt, dat verdrinkt, maar je staat ook weer op in een nieuw leven. In het vertrouwen op het offer van de Heer Jezus. Je laat dat nieuwe leven voeden door zijn woord, door zijn geest. Door de doop, door het avondmaal. De betekenissen ervan. Je laat het ook groeien tot eer van God. Je wilt er dienstbaar mee zijn in deze wereld. Je zegt, ja, maar ik ben al gedoopt als kind. Nou, bid dat God je dat dan ook laat beleven zo. He, dat het water van de doop, dat wijs van, Heere God, mijn oude leven. Dat ik dat dood, dat ik daarmee breek, gebroken heb. En dat ik in dat nieuwe leven opsta. Dat het zichtbaar wordt in mijn leven, dat de Heere Jezus, dat ik van de Heere Jezus hou. En dat ik van de Heere Jezus ben. Toch? Dopen, het is geen doping. Zoals in de sport of zo, een soort oppepper of wat prikkels. Om even wat meer uit te halen in je dan dat erin zit. Om de finish te bereiken. Nee, dopen, dan heb je wel iets anders nodig hoor. Dan een paar oppeppers. En een paar prikkels om de eindstreep te halen. Wat heb je dan nodig? Nou, dat zegt Petrus ook. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest. Die komt in je hart wonen. Dus ik krijg inwoning, zeg je. Ja, je krijgt inwoning. En als je inwoning krijgt, ja, vroeger was dat wel, hè, van de, bij mijn opa en oma, daar woonde opo in. Ja, opo die moest zich dan natuurlijk aanpassen aan het gezin van mijn opa en oma. Nou, dat ging ook prima. Maar hier, als de geest inwoont in je hart en leven, dan gaat de zaak op zijn kop. Dan wordt de Heilige Geest, die wordt gastheer. Toch? Die neemt de regie in handen en jij wordt gast in je eigen hart. Zo is dat. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. En die geest die leidt jou, toch? Die zorgt dat je vruchten draagt tot Gods eer. Kijk maar verderop. In Handelingen 2, de gemeente draagt vruchten. Goede werken mogen ze doen. Goede werken, dat heeft met vruchtdragen te maken. Geloof, hoop en liefde, geduld en trouw. Dat heb je nodig. Die vulling met de Heilige Geest. Om uit je doop te leven. En om dienstbaar te zijn aan de eer van God. En tot zegen van je naaste. Om zo in dit leven te mogen staan. Tot eer en glorie van zijn naam. En alles op kosten van de Heer Jezus. Echt de ootmoed. Weet je wat echte ootmoed is? Dan hou je de Heer Jezus over. Altijd weer de Heer Jezus over. Als je heiland en als je zalig maakt. Ja, preken zoals Petrus preekte. Toen en nu, net zo goed. Wat zegt Petrus? Vers in de tekst, de belofte van de Heilige Geest is voor u en uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Het is allereerst daar voor die Joodse mensen, voor wie Petrus preekte, die overal vandaan kwamen, u en uw kinderen, hoe ver u ook weg woont. Maar dat gaat steeds verder, hè? Want het evangelie is steeds verder gegaan. Hij heeft ook ons bereikt, het verbond van de Heer. Hè? Dat heeft een vertakking over de hele wereld en wij delen daar ook in. In dat verbond van de Heer, ook u komt de belofte toe. En uw kinderen ook weer. En uw kleinkinderen als u die mag hebben. Toch de generaties ook na ons. We worden er allemaal door God bijgeroepen. Zoveel als de Heere ons er toe roepen zal. Nou, ook vanavond. Tot hier in Alblasserdam toe. Via het verbond van de Heere. Hij wil je erbij hebben. Dat staat buiten kijf hoor. De vraag is niet of de deur bij God voor je open staat. Die staat echt voor je open. De vraag is, wil ik daar nou doorheen? Wil ik er ook echt bij komen? In de weg van het berouw en van het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de weg. Dat is ook altijd de weg. En dat blijft de weg tot het laatste toe. Verwerp het niet hoor. Verwerp het niet, dat is de andere kant. Probeer niet, ondanks die schokken soms in je leven, ook die schokken in je geweten, van het moet anders, toch weer opkrabbelen. Je er overheen proberen te zetten. Want dat zal straks een schok opleveren, waarvan je leest in Openbaringen 6, oh, we zijn te laat. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Daar kom je nooit meer overheen. En je wordt er ook nooit meer overheen geholpen. Dan is er geen Heer Jezus meer voor je. Wiens dossier nu nog voor je geopend wordt. Om je er overheen te halen. En je naar hem toe te trekken. En daarom preken zoals Petrus spreekt. En dan met de kern van de Heer Jezus en zijn offer. Dat had hij ook niet zelf bedacht hoor. Dat had de Heer Jezus hem ook opgedragen. Hè? In mijn naam preken, bekering. en vergeving van zonde. En je moet in Jeruzalem beginnen. En je moet doorgaan tot in Alblasserdam toe, tot 2024. Je moet doorgaan ermee tot de wederkomst, dat ik terugkom om te oordelen de levenden en de doden. En daar doen we het voor en daar doen we het ook mee. U zegt ja, en dat andere dan? Weet je wel, die adviezen die ik aan het begin noemde? Nou, ik zou zeggen, gebruik ze misschien als een invalshoek. He, net als Petrus, he, jullie zijn dronken, werd er gezegd. Nou, daar haakte hij op in. Gebruik ze om als voorbeeld of zo, of om dicht bij de mensen te komen. Spreek de jonge mensen aan, of de kinderen eens even een keer aan, ze erbij te halen bij het geloof. Heel belangrijk, maar het zijn adviezen. Maar preken zoals Petrus spreekt, dat is een must. Dat is de must van de Heer Jezus Christus. En dat heeft de belofte van God. Dat wat in zijn naam verkondigd wordt, aan bekering en geloof, dat doe je nooit voor niks. Dat doe je nooit voor niks. En misschien kunt u wel zeggen, dat klopt. Want ik ben er ook door geraakt. En jij ook. En ik ben er ook door geraakt. Door de genade van God. Tot zijn eer en zijn glorie. En daar doen we het mee, hè. Met die boodschap van Jezus Christus. Bekering en geloof in hem. Om je zo aan hem toe te wijden. En het zichtbaar te laten zijn. Dat je van hem bent. Daar doen we het mee. En daar doen we het ook voor. Amen. Wij zingen van Psalm 147. Daar staat: hij heelt gebrokenen van hart. Hij verbindt ze in hun smart. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing zijn. Dat staat ook in dat dossier van de Heer Jezus. En dan, waarom? Vers 3. Zeer groot is onze Heer en vol kracht en onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Ook over u, jou en mij. Psalm 147, vers 2 en vers 3. Laten wij God danken en ook voor elkaar bidden. Genadige, liefdevolle Heere, wat is uw trouw groot. Dat wij het vandaag weer mochten horen. In de verkondiging van uw Heer Jezus Christus. Ons dossier, dat echt open moet. Opdat we weten waar het probleem zit. Maar ook uw dossier, Heer Jezus, dat geopend is en geopend ligt in uw woord. Wat u gedaan hebt. En dat we met dat van ons bij u terecht kunnen. En wat is het een wonder, door uw genade, dat als wij u lief hebben, dat dat voor ons gesloten wordt. En dat u dat nooit meer opent. En dat dat voor u open blijft. De duivel die probeert altijd weer dat gesloten dossier weer open te krijgen. En ons op de dingen te wijzen die u ons vergeven. Maar Heere, dat we daar alert op zijn. Help ons daarin. Door uw Heilige Geest. Zegen uw gemeente met de boodschap van deze dag. Zodat we het meenemen en het ook doorvertalen. Ook in de week die weer begonnen is. Thuis en op ons werk, op school of welke situatie we ook zitten. Want dat is belangrijk, Heere. We mogen het zometeen ook zingen. Uw Heilige, de verkondiging van uw Heer Jezus wordt door mij overal verbreid. En geef dat we ons er niet voor schamen. Geef ons ook de mogelijkheden om erover te vertellen, maar ook de vrijmoedigheid. Zegen uw gemeente, Heer, broeder Van Maurik, die hier het werk mag doen. Met anderen in de pastoraat, in de kerkenraad, in de colleges. In het geheel van de gemeente, jongen, om aan elkaar te dienen met deze boodschap, Heere. Houd ons vast als kerk ook bij deze boodschap. Van het heil in de Heer Jezus. En dat we altijd met twee woorden moeten spreken. Dat een must is. De boodschap van het heil in u. Maar dat is niet alleen een must. Het is ook de belofte. En daar werkt u mee. Heere, help ons daarin. En we mogen het met allemaal andere woorden zeggen. Dat heeft Petrus ook nog gedaan. Maar het gaat om deze kern en om deze boodschap. Heere, help ons, zegen ons, zegen uw kerk ook met deze boodschap van uw heil in hem, Christus Jezus. Maar ook wereldwijd, waar uw gemeente ook maar is, dat dit het is en dat dit het doet. En dat we het hier ook meedoen en hier ook voordoen, omdat u daarin geëerd en omdat we u daarin gehoorzamen. Dat u zegt, zo spreek ik, en zo werk ik, en zo doe ik het. En Heer, de duivel die probeert ons te verleiden om altijd wat weg te laten of erbij te doen. Of help ons daarin, want we hebben er allemaal zo'n heintje van. Heer, vergeef ons dat dan. Zegen de dienst van uw kerk in de wereld, in de verkondiging van uw woord, maar ook in de hulpverleningen, op welke terreinen dat ook is. Geef vrede waar de oorlogen zijn, ook bij uw volk Israël. Vervul die belofte aan uw volk Israël, Heere, dat het zal buigen voor deze Messias, de gekruisigde en opgestane. U hebt het beloofd voordat u terugkomt. Opdat ook dit vooral uitstraling zal hebben in het Midden-Oosten en in heel de wereld. Wilt u de vrede bewerken, de mensen zo in het hart bewerken dat ze tot andere gedachten komen. En dat we met elkaar, of het nou in Oekraïne is, in Rusland, of in Israël, of in het Midden-Oosten, of waar dan ook. Ook in Nederland, wat zich van u afkeert, dat we buigen aan de voet van het kruis van u, Heer Jezus Christus. Geef ook uw zegen over onze gaven die we mogen geven. Ook als we denken aan de diaconale collecte voor de stille hulp binnen uw gemeente. Heere, dat we alert zijn en dat we elkaar daarin kunnen helpen als we die hulp nodig hebben. We vragen het u uit genade en om Jezus wil. Amen. De gave mag u nou geven. De eerste gave is stemt voor stille hulp binnen de gemeente. De Tweede gave wordt kerkbeheer. En de derde gave is de maandelijkse extra collecte. En die is bestemd voor de vakantiebijbelwerk. Dat is natuurlijk het vertellen van wie de Heer Jezus is voor de jongens en meisjes. Ik wil graag deze collecte ook bij u aanbevelen. En dan zingen we daarna Psalm 40, vers 5. Uw heilheer wordt door mij, en dan moet u uw eigen naam erin vullen, alom verbreid. Nou, daar heeft de vakantie Bijbelweek ook mee te maken. Psalm 40, vers 5. gemeente hier en thuis, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allemaal. Amen.